Het thema voor de prediking van morgen heb ik genoemd beveiliging tegen antichristelijke machten. En ik stel voor dat we met elkaar de Bijbel openen en met elkaar lezen uit de eerste Johannesbrief, het tweede hoofdstuk vanaf vers 18. Beveiliging tegen antichristelijke machten. We lezen samen Gods woord. Na de preek zingen we staande met elkaar opwekking 126. Jezus vol liefde, u wilt ons leiden. En bij deze vierde preek uit de brief van Johannes heb ik nota bene 3 studies bij de prediking neergelegd op de lectuurbalie. Het onderwerp is ernaar. We lezen 1 Johannes 2 vanaf vers 18. Kinderen, het laatste uur is aangebroken. U hebt gehoord dat de antichrist zal komen. Nu al treden er veel antichristen op. En daardoor weten we dat dit het laatste uur is. Ze zijn uit ons midden voortgekomen, maar ze hoorden niet bij ons. Want als ze werkelijk bij ons hadden gehoord, zouden ze bij ons gebleven zijn. Maar het moest aan het licht komen dat niemand van hen bij ons hoorde. U echter bent gezalfd door de Heilige. U allen weet dat. Ik schrijf u niet omdat u de waarheid niet zou kennen, maar juist omdat u die kent. En omdat uit de waarheid nooit een leugen voortkomt. Bestaat er een groter leugenaar dan iemand die ontkent dat Jezus de Christus is? De antichrist is ieder die de Vader en de Zoon niet erkent. Ieder die de Zoon niet erkent, heeft ook de Vader niet. En wie de Zoon erkent, heeft ook de Vader. Wat u zelf betreft, wat u vanaf het begin hebt gehoord, laat dat in u blijven. Als in u blijft wat u vanaf het begin hebt gehoord, dan zult u in de Zoon en in de Vader blijven. En dit is wat Hij ons heeft beloofd, het eeuwige leven. Dit wilde ik u schrijven over hen die proberen u te misleiden. Wat u zelf betreft, de zalving die u van hem ontvangen hebt, is blijvend. U hebt geen leraar nodig. Zijn zalving leert u alles naar waarheid, zonder bedrog. Daarom blijft in hem, zoals zijn zalving u geleerd heeft. Blijf dus in hem, kinderen. Dan kunnen wij vol vertrouwen zijn wanneer Hij verschijnt, Jezus. En dan hoeven we ons niet te schamen bij zijn komst. Tot zover de lezing uit Vaders boek. Bescherming tegen antichristelijke machten. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, jonge mensen, vrienden, gasten en u die later naar deze preek luistert. Het is alweer enige tijd geleden dat ik na een samenkomst als deze, samen met broeder Bert van der Haar, een van de oudsten van deze gemeente, met een vrouw gebeden heb die naar haar zeggen compleet vast zat in reiki. Zij was met een vriendin naar onze dienst gekomen en zij bemerkte in die dienst haar gebondenheid heel sterk. Broeder Bert en ik hebben naar haar verhaal geluisterd en een eenvoudig gebed van bevrijding met haar gebeden. In Jezus' naam hebben we de macht van de boze in haar leven verbroken, gewoon hier staande, daar. Haar gezegend en aangeraden zich in een christelijke gemeente in te voegen. Werkelijk zichtbaar opgelucht ging ze naar huis En de keren dat ik later met haar sprak, hier, gaf ze aan dat de ingetreden bevrijding langzamerhand in alle delen van haar leven doorwerkte. Prijst God. Dit is zomaar een voorbeeld van vele, waarin de liefde macht van Gods geest mensen innerlijk overtuigt van zonde en gebondenheden. Als je met mensen daarover spreekt, dan merk je dat het rijk der duisternis vele wegen kent om ons te verleiden, te misleiden en ons in zijn kwalijke en schadelijke greep te krijgen. In deze brief van de apostel Johannes gaat het, zoals we gelezen hebben, over dwaalleraars, die hier antichristen genoemd worden. Anti is het Griekse woord voor tegen. Deze mensen, dat zijn dus mensen die zich tegen Christus opstellen. In de loop van de kerkgeschiedenis is het voortdurend voorgekomen dat soms met een hoop geweld en soms door innerlijke vervreemding mensen de gemeente hebben verlaten die toch ooit de samenkomsten hadden bezocht. Zulke zaken noemt Johannes nu signalen van de eindtijd. Het laatste uur is aangebroken, schrijft hij. Dat is zo'n uitdrukking die het kritieke van de tijd waarin Johannes leefde, maar dat is eigenlijk nog dezelfde tijd waarin wij leven, aangeeft. Het gaat hier dus om de tijd tussen de uitstorting van de geest op het Pinksterfeest en de aanstaande wederkomst van Jezus Christus, die tijd. En daar leven wij ook nog in. Wat zit hier allemaal achter? Ik wil vanmorgen in deze preek drie onderdelen uit de tekst benadrukken. En voor de overige inhoud van de verzen die we lazen, verwijs ik dan naar de studies bij de prediking, die op al deze zaken veel dieper ingaan. Maar dat kan je natuurlijk in een preek van een half uur niet doen. Het gaat nu dus over drie thema's. Ten eerste, het laatste uur is aangebroken. Wat betekent dat? Wat wil dat zeggen? En ook voor ons nu. Ten tweede wil ik iets zeggen over de antichristelijke machten. En ten derde zullen we bemoedigd worden door Gods bescherming vanwege de hier genoemde zalving. Laten we beginnen bij het eerste thema. Het laatste uur is aangebroken. Zo lees je dat er in de Bijbel over de eindtijd gesproken wordt. Het laatste uur is aangebroken, maar ook wel woorden als de laatste dagen zijn aangebroken. Je moet dit natuurlijk niet letterlijk opvatten. Het gaat hier niet om een uur van, of om een dag van 24 uur. Het gaat ook niet om een uur van 60 minuten. Want als je dat wel doet, dan is de kracht van het signaal al direct verdwenen. Als je dit letterlijk neemt, ja, dan is dat al lang voorbij. Dat uur is al lang in de geschiedenis opgegaan. Of die dagen. Wat betekent het dan wel? Johannes gaat er, en dat is in het Nieuwe Testament, kom je dat helemaal tegen. Maar bij Johannes heel sterk in zijn evangelieboek, zowel als in zijn brieven. Johannes gaat ervan uit dat voor ons die in Jezus geloven, Gods eeuwige toekomst al begonnen is. Wie met de opgestane door geloof verbonden is, wie de geest van Jezus heeft ontvangen, die is opgestaan uit de dood in het eeuwige leven. Dat is natuurlijk ook wat je met de doop beleidt. De boodschap van de Bijbel is dat door Jezus Christus zijn komst op aarde, door Jezus zelf op een bijzondere manier is de eeuwigheid in onze tijd binnengekomen. Is die werkelijkheid van God, het koninkrijk van God, dat hemelse, in onze aardse, tijdgebonden werkelijkheid ingekomen. Door Jezus en de Geest zijn het heil en de bevrijding van God onder ons mensen gekomen. En Johannes zegt dus hiermee, het ware licht van Gods koninkrijk schijnt reeds en rolt de duisternis steeds meer terug. Zo lees je het ook in hoofdstuk 2, vers 8, dat we hiervoor een keer behandeld hebben. Toch is het ook een nieuw gebod, schrijft hij daar, omdat de duisternis wijkt en het ware licht al schijnt. Maar die grote doorbraak van licht in de duisternis heeft Gods tegenstanders tot een wanhoopsoffensief gebracht. Daarom is sinds Pinksteren de toekomst niet alleen in positieve zin begonnen, maar ook in negatieve zin. En dat is dan gelijk het tweede thema. De antichristen zijn meer dan ooit actief. In Johannes' tijd hebben ze de gemeente weten te verwarren en zelfs weten te splijten door dwaaleraars. Die antimachten, dat weten we verder uit de schrift, die antimachten die beheersen de wereld. Wereldbeheersers deze duisternis, noemt Paulus ze. Maar die antimachten vinden blijkbaar ook gehoor bij sommigen in de gemeente. En zo worden dan mensen verleid om allerlei vreemde leringen, ook vreemde leringen over Jezus Christus te gaan geloven. En dat was zo in Johannes' dagen. In onze dagen kunnen het wel vreemde leringen over de Heilige Geest zijn. Vreemde leringen over God. Vreemde leringen over geloof. Er heeft in Johannes' dagen een scheiding van geesten plaatsgevonden. En er zijn er die uit de christengemeente waar Johannes aan schrijft, zijn weggegaan. Ze waren niet uit ons, schrijft Johannes. Wat leren wij daarvan? Nou, allereerst dat niet voor ieder nieuw denkbeeld dat zich op de religieuze markt voordoet, ruimte is in de gemeente van Jezus. Je moet maar niet zo alles wat nieuw is en wat van ver komt aanvaarden. De leer van de apostelen is voor ons toets en norm. Ook kan je hieruit opmaken dat je als leiding van de christelijke gemeente niet zomaar iedereen tot je gemeenschap moet toelaten. Er zijn vreemde kostgangers. Er zijn schapen in wolfskleren, verleiders, antichristen. En die moet je niet toelaten, die moet je weren. Ik zal nog een paar andere voorbeelden van zulke dwaalgeesten geven. Er is in ons land al langere tijd veel interesse voor duistere, duivelse machten en krachten, voor het occulte, voor demonie. Het is heel vreemd, het christelijke geloof zou afnemen, maar het geloof in het bovennatuurlijke neemt bij grote groepen echt toe. Het is in. Mensen zoeken contact met geesten, zoeken raad in horoscopen en houden zich bezig met wat men dan noemt kosmische energie. Zoals in de dagen van Johannes, zo zijn er natuurlijk zeker ook in onze tijd nog wel mensen die zich fel tegen het christelijk geloof verzetten. En als er dan weer zo'n discussie gaande is over de schepping en over al die zaken van het begin, dan komt dat ook weer heftig naar voren. Daar kun je echt zo niet over praten dat dat een God zou zijn. Nee, men is dan tegen God en tegen Jezus, fel tegen het christelijk geloof. Maar steeds meer mensen geven aan in onze tijd dat er volgens hen vloeiende grenzen zijn tussen allerlei vormen van geloof en religie. Wij leven in de mengseltijd. En zo zijn er veel occulte, het woord occult betekent vreemd, verborgen, occulte bewegingen als hekserij en allerlei vormen van demonie, waaraan boze en vervreemdende machten ruimte gegeven wordt. Door mensen in hun hart, in hun leven. Het gebeurt vaak onder duistere dekmantelsfeer van inwijding en geheimhouding, zwarte magie of bizarre seksorgieën waar veel alcohol of drugs gebruikt wordt. Als ik zeg alcohol of drugs, dan zijn het dus twee dingen gebruikt worden. Meervoud. Letterlijk niets dan gebonden ellende komt eruit voort. Gebonden ellende. Als je met mensen praat die dit hebben meegemaakt, waar ik nu over praat, daar heb ik natuurlijk mee gesproken. Verschrikkelijk verdrietige toestanden. Er is ook vaak heel veel nadruk en aandacht voor de dood. Ook voor het wrede. Voor het bizarre. Voor het enge. En de grenzen worden verlegd en overgaan. Zeer verdrietige toestanden. Reiki is naar mijn mening ook zo'n voorbeeld van occulte binding. Reiki is een soort Japanse geneeswijze die alleen in ons land al meer dan 500.000 aanhangers heeft. Deze vreemde leer gaat uit van kosmische energie die in ons mensen aanwezig zou zijn, waarbij door aanraking en zelfs op afstand mensen anderen en ook zichzelf kunnen genezen. En omdat dat genezen natuurlijk naar voren gebracht wordt, als zijn een goed doel, we zijn toch goed bezig, tuinen veel mensen daarin. De inwijdingsrituelen van Reiki zijn boeddhistisch van aard en ze gaan vaak gepaard met het alsmaar herhalen van teksten. Dat noemen we mantra's. Alsmaar dezelfde dingen opzeggen. Ook goedgelovige kerk- of gemeentemensen denken dat zulke dingen kunnen helpen. En ze laten zich er gemakkelijk inluizen door het bijwonen van reiki-avonden. Het is al met al één hutspot van boeddhistische en andere oosterse rituelen en zogenoemde spirituele reizen. Het past helemaal in de vreemdsoortige vermenging van religies die in onze tijd op geld doet. Vreemd genoeg, zijn er ook bewegingen waar zelfs ene Jezus zo een plaatsje krijgt. Die kan er ook nog wel bij. Reiki als onderdeel van de dienst aan God. En zo leren mensen zich bewust te worden van en contact te maken met hun energie. Zo heet dat dan. En dat noemt men dan heel vroom contact met God, de God in jezelf of de God die jezelf bent. En dat is nou de tijd waarin wij leven. Een beetje christelijk, een beetje werelds, een beetje spirituele en religieuze ervaringen. Het moet allemaal kunnen. Maar broeders en zusters en jonge mensen, naar christelijke maatstaven is dit volslagen onmogelijk. Namelijk vanwege het breekpunt van de exclusieve aanspraken die Jezus Christus maakt. Hij is de enige die vanwege Gods liefde recht heeft op onverdiende aandacht en op je hart. En zijn aanspraken zijn zo gericht op zijn uniek zijn, dat naast hem zulke toestanden niet passen. Hij kan niet, daarom zei ik bewust, ene Jezus. Dat is niet Jezus Christus. Maar het is wel verrassend dat mensen, als ze met gelovige mensen over deze dingen praten die in Reiki vastzitten, direct beginnen te praten over, ja, maar wij zingen ook dat en dat lied hoor. En wij hebben het ook over Jezus. Maar niet die Jezus van de Bijbel. Het occulte gaat altijd tegen Jezus Christus in. En is daarmee antichristelijk. En daar heb ik nou de verbinding met de brief van Johannes. Johannes zegt het ook, er komen meer en meer antichristen. Wat is het in onze tijd nodig om de gave van geestelijk onderscheid te hebben, broeders en zusters, aangaande de onreine geesten en de duistere machten die achter al zulke bewegingen zitten. Lees de studies bij de preek erop na. Ik heb er niet voor niks een heleboel gemaakt. Broeders en zusters en jonge mensen, wees gewaarschuwd. Wees gewaarschuwd voor heel die duistere, onheilige, santenkraam van occulte spelletjes. Die via internet of dvd's je hoofd en je hart kunnen besmetten. Glaasje draaien, geesten oproepen. Maar ook, en daar zou je het niet achter verwachten misschien, maar is ook zo, die verslavend dwaze hang naar het materiële. Naar materie, naar auto's, naar het mooiste huis van de straat. Die dwaze, verdwaasde hang, die soms ook in christenen voorkomt. Er is veel loos in deze tijd. Het laatste uur is aangebroken, schrijft Johannes. En weinigen die dat beter aanvoelen als Gods tegenstanders. Maar Jezus Christus is overwinnaar over zonde en Satans macht. Amen. Amen, Anton. En daarom de vraag, moeten wij daar nou bang van worden? Van al die dingen waar ik net over gesproken heb. Nee. Bang niet. Voorzichtig wel en waakzaam. En toegerust. Met de geestelijke wapenrusting waarover Paulus schrijft in Efeziërs 5. Het ontbreekt mij aan tijd om daar nu verder op in te gaan. Daarom heb ik een uitgebreide studie bij de preek neergelegd over de geestelijke wapenrusting in de geestelijke strijd. We moeten niet angstig worden. Want angst is nu juist één van die grijparmen waarmee Satan en zijn handlangers werken. Zodanig invloed op mensen krijgen dat ze beangstigd raken. Achter al die dreiging, zelfmoorddreiging of andersoortige dreiging, die soms in groepen uitgaat, je wordt er naar van, achter al die dreiging met de dood, zit de boze. Let wel op, als het gaat om iemand die in een bepaalde situatie een eind aan haar of aan zijn leven maakt, dan kan je dat lang niet altijd zeggen. Misschien moet je het wel helemaal nooit zeggen dan. Maar wat je wel zeggen moet is, dat de dreiging die in al die smerige toestanden die er vandaag op internet te zien en te horen zijn, dat grijpen met angst naar mensen duivels is. Dat zal je moeten blijven zeggen om mensen te weren van al die ongelooflijke toestanden. Leugen. Intimidatie. En dat heb je ook, hè? Mensen die je intimideren. Hoogmoed, opgeblazenheid, sluwheid, onheilige vermenging, dat zijn de grondtrekken van de geest van de duisternis. En daar heb ik het over. Niet over ziektebeelden, niet over ziektebeelden, hier heb ik het over. En zoiets vraagt om waakzaamheid en weten waar je staat en weten waarom het gaat. En dat is dan het derde thema, de bemoediging van Gods bescherming. Wat is nou volgens Johannes onze bescherming in die geestelijke strijd? We lezen het in vers 20 en vers 27. De zalving door de Heilige. Wat is dat? Dit gaat over de Heilige Geest die in ons woont. Het gaat dus niet over een zalving vanwege de Heilige Geest, maar het gaat over de Geest zelf. die de zalving is die God schenkt aan ieder die gelooft. Die zalving maakt je tot een koningskind. Van de koning die overwinnaar is. En dat moet je weten. De rijkdom van je leven wil Johannes je bekendmaken. Dit moet je weten. Wie tot levend geloof in Jezus komt, ontvangt van de Heere God, van de Heilige God, zijn Heilige Geest. Sterker nog, zonder het inwendige werk van de Heilige Geest kan je niet eens tot levend geloof in Jezus komen. Hier worden wij dus door Johannes bepaald bij een van de grote zekerheden van het christelijk geloof. Hij houdt ons eraan dat de Heilige Geest woont in allen die werkelijk discipel van Jezus Christus zijn. Het is mede dankzij die geest en het woord dat wij de waarheid kennen. De Bijbel wordt dan ook het woord van de waarheid genoemd. De strijd gaat tussen waarheid en leugen, tussen licht en duisternis. En de Heilige Geest zal ons leiden in alle waarheid, zegt de Bijbel. En dat is nou onze bescherming tegen antichristelijke duivelse machten. De geest zal je leiden in alle waarheid. Jezus zegt, ik ben de waarheid, staat in de Bijbel. Dus Jezus, de geest zal je leiden in de dingen van Jezus. Dit is nu het christelijk zelfbewustzijn waar Johannes over spreekt. De geest woont in ons. Wees je daarvan bewust, christen. Dit is onze identiteit. De geest van de waarheid zal ons vrijwaren en vrijmaken van alles wat met die leugen en de verwarring van de boze en het rijk van de duisternis op ons afkomt. Hoe doet de geest dat? Eerstens door ons ervan te verzekeren dat hij in ons woont. Allereerst daarmee. Weet, daarom zegt Johannes meerdere keren, weet dan en u zult weten. Eerstens dus te weten dat de geest in je woont. Dat is dan direct verbonden met de Bijbel, het woord van God. Want daar lezen we dat de geest in de gelovigen woont. En dat moet je dan dus mijnen. Dat moet je jezelf eigen maken. Daar heb je waar heel veel geloofstwijfel ontstaat. Als je diep gebogen hebt en je zonde bij het kruis hebt gelaten en het gebeden hebt om vergeving van zonde, de Heer Jezus in je hart hebt toegelaten, dan woont de geest van God in jou. En dan moet je daar ook je hand op die belofte van de Bijbel leggen, dat dat de waarheid van Gods woord over jouw leven is. En als je daar alles maar strijd mee hebt, alles maar moeite mee aangaat, dan hoe vertrouw je God dan? Wat is geloven dan? Geloven is geen magie, geloven is vertrouwen hebben. Vertrouwen dat wat God zegt waar is. Daarom is de doop in de geest, dat is ook de doop in het woord. Wat jullie vanaf het begin, zegt Johannes, gehoord hebben van het evangelie, laat dat in jullie blijven. Dan zal je in de Zoon en in de Vader blijven. Daar heb je hem. Dat is hem. Die zalving van God, die inwoning van de Heilige Geest in ieder die gelooft, is blijvend. Is blijvend. Die geest is het onderpand voor je komende erfenis in de hemel. Die zalving van God, die inwoning met de geest, die geest. Ja, kijk, de Heilige Geest is geen soort geheiligde tekstverwerker die gewijde data in jouw geheugen opslaat en ook kan crashen. Zo is het niet met de geest. Maar de geest wijst ons altijd weer naar de Bijbel. Wijst ons altijd weer op de trouw van God. En op de liefde van Jezus voor jouw leven. Weet u wat het gevaar van onze tijd is? Een enorm linkerkant van deze moderne maatschappij waarin wij zitten is dat weinigen meer de tijd nemen voor rustige, weloverwogen Bijbelstudie. Daar worden wij nou zwakke christenen van. Die niet weten hoe we ons zullen weren tegen de verleidingen van de duivel en zijn trawanten. Het gevaar van deze tijd is dat we softe christenen worden. Christelijke watjes. Die met elke wind van leer, of die met elke wind van gevoel, worden meegezogen. Broeders en zusters en jonge mensen, laten wij ons vastklampen aan deze Bijbelse belofte. Dat de Heilige je de geest gegeven heeft. Jullie behoren bij Christus. En daarom zijn jullie gezalfd met de Heilige Geest die in je woont. Dat is onze geestelijke werkelijkheid. Dat is onze identiteit. En van daaruit moeten wij leven en strijden. En in Jezus' naam stand houden en in Jezus' naam overwinnen. Dat is de bescherming tegen antichristelijke machten. Heer, u hebt de macht gebroken van de vorst der duisternis. De geest is dan voor ons het teken dat de zegen zeker is. U heft ons op uit onze zonden. U werpt duivelen voor ons uit. Want de vrijheid moet gevonden. Heer, vervul Gods raadsbesluit. Ook in mijn leven. En in het uwe. Dat is de bescherming tegen antichristelijke machten. Het is de laatste uren. Amen. Zullen we een moment stil zijn, ieder voor zich. En dan zingen we daarna het lied. Jezus vol liefde, u wil ons leiden. Dat gaan we staande doen. Zo stil zijn. Dank u wel, Heere, voor die zo beeldende kracht van de Bijbel. Die beeldende kracht die ons niet wil bepalen bij minuten, maar bij het leven. En dank u wel, Heere, dat wij die boodschap van Johannes zo regelrecht uit uw woord door uw geest onder ons mochten krijgen vanmorgen. En ik bid dat ze ons zal vrijwaren en vrijmaken van al het gedoe van de duisternis. Reinig en heilig ons. Neem ons zoals we zijn. Ga met ons leven uw weg, uw gang. En geef dat wij door uw geest beademd ons altijd weer aan u geven. Om Jezus wil alleen. Amen. Zullen we gaan staan?